Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is M.E. Kiene, want Esma Linneman is nog een weekje met vakantie. Het is al een tijdje de normaalste zaak van de wereld. Bij de supermarkt scannen en betalen we onze boodschappen zelf, met hulp van de zelfscankassa. Dat is handig, snel en goedkoop voor winkels. Maar supermarkten merken ook dat er sinds de invoering van de zelfscankassa steeds meer wordt gestolen. Bij Jumbo bijvoorbeeld werd in 2023 voor meer dan 100 miljoen euro aan boodschappen gejat. Het lijkt wel of de zelfscankassa een nieuw soort dief creëert. En je kunt je afvragen waarom dat zo is. Want waarom voelt stelen bij de zelfscankassa nou blijkbaar niet, of in elk geval veel minder als stelen? Deze vragen gaan we vandaag proberen te beantwoorden met collega Julien Althuisius, hoogleraar Digital Surveillance Mark Schuilenburg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en met Tom, die wel eens iets niet afrekent bij de zelfscankassa, en hij is dus niet de enige. Tom is niet zijn echte naam. Hij wil graag anoniem zijn verhaal doen. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Spannend onderwerp. Julien, om met jou te beginnen. Jij schreef een stuk over zelfscankassa diefstal dat aanstaande zaterdag verschijnt in het Volkskrant magazine. En hoe kwam jij op dat idee? Had jouw eigen winkelgedrag daar iets mee te maken?
Daar doe ik geen uitspraak over. Maar nee, ik steel zelf niet bij de zelfscankassa. Dat is niet omdat ik me soort van moreel verheven voel. Maar ik doe het gewoon niet. Het is gewoon iets wat niet bij me opkomt. En als het dan bij me opkomt, dan ben ik ook wel het persoon dat daar onmiddellijk dan pech mee heeft en wordt gepakt. Dus ik ga dat risico gewoon niet nemen.
Nee.
Nee, het ontstond een beetje volgens mij naar aanleiding van dat er bij iemand op kantoor hier op de Volkskrant was een oplader was meegenomen en die kwam niet meer terug. En toen dacht ik, misschien moeten we een verhaal maken over dingen die mensen van elkaar stelen op kantoor, maar ook eigenlijk het stelen bij de zelfscankassen, omdat dat allemaal misschien niet voelt als stelen, maar het dan wel is. Dus toen hebben we een oproepje gedaan via het Volkskrant magazine op Instagram.
Ja.
En toen kwamen er eigenlijk alleen maar reacties van mensen die reageerde op de zelfscankassa. En toen dachten we, dan is dat het verhaal.
Op kantoorartikelen.
Nee, helemaal niet gewoon. Ja. En toen dachten we, dan moet dat het verhaal zijn.
Ja.
En waarom doen ze het? En hoe vaak doen ze het? Dus toen heb ik eigenlijk met een aantal van die mensen heb ik gesproken, geïnterviewd en een vraag gesteld.
Ja. Hey, jij ging natuurlijk toen erin duiken. En waar kwam je achter? Want weten we iets van de omvang van dit probleem eigenlijk?
Ja, er is dus een onderzoek geweest door RTL Nieuws. Inderdaad, dat zegt dat 7% van de mensen die een zelfscankassa gebruiken met regelmaat iets meeneemt.
Ja.
Onder mensen met een laag inkomen is dat percentage hoger. Dat is 10%. En onder jongeren is het zelfs nog hoger, is het 11%. En dat zijn dan Nederlandse cijfers.
Mm-hmm.
Want de zelfscankassa's, die hebben wij pas een paar jaar in Nederland. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië heb je het al veel langer, 20, 30 jaar.
Ja.
En daar zijn onderzoeken die ook zeggen dat er 3,5% van de omzet wordt gestolen bij zelfscankassa's tegenover 0,21% bij normale kassa's. Dus dat betekent dat er bij zelfscankassa's 16 keer meer wordt gejat dan bij normale kassa's.
Ja, enorm getallen. Hey, en jij deed dus een oproep, zei je net, hè, om mensen te vinden die in de krant erover wilden praten. Mensen wilden dus praten.
Ja, dat viel me op met wat voor gemak ook de mensen daarop reageerden. Zeiden van, daar wil ik best wat over vertellen. Dan vroeg ik, wat neem je dan mee? Nou, dat verschilde eigenlijk per persoon die ik sprak wel een beetje. Maar het kwam toch wel vaak neer op de avocado's, de Parmezaanse kaas, dus eigenlijk de grote of de wat duurdere boodschappen, ja, die je gewoon even vergeet te scannen. Zoals een fles wijn van 8 euro. Ja, die kan je zo makkelijk meenemen. Ja,
ja, ja. Ja. En kan je nog iets zeggen over wie er reageerde? Was daar een soort lijn in te
vinden? Ja, nou, wat ik opvallend vond, en dan moeten we natuurlijk wel een beetje wegzetten tegen het publiek dat we hebben op de Instagram met de Volkskrant. Dus
waar we de oproep deden. Ja.
Ja. Maar dit waren eigenlijk bijna allemaal jonge mensen tussen de 25 en 32 ongeveer. Hoog opgeleid, wit. En die eigenlijk steelden uit. Niet zozeer omdat ze geld tekort hadden. Dat werd wel eens genoemd. Maar dan was het van, ik vind het te duur. Of het is eigenlijk te duur. Maar voornamelijk omdat ze zeiden van, of ik krijg er een kick van. Of ze zeiden, ja, wat neerkomt op fuck het grootkapitaal.
Mm-hmm.
De supermarkten willen verlangen van ons dat wij nu zelf onze boodschappen gaan afrekenen. Dus wij worden zelf aan het werk gezet. Daar willen we iets voor terug. En bovendien maken ze mega winsten. Dus dit is mijn manier om iets terug te doen bij ze of iets terug te pakken.
Ja, nee, over die redenen gaan we straks zeker nog doorpraten. Ik zat nog wel te bedenken van inderdaad, de mensen die reageerden in die leeftijdscategorie, dat is natuurlijk verder statistisch niet, zegt niet zoveel. Er zijn natuurlijk ook mensen in die leeftijdscategorie die niet stelen.
Natuurlijk, ja.
En je hebt ook oudere mensen gevonden.
Ja.
Hè? Dus,
ja.
En is er een verhaal wat erg bleef hangen? Dat je echt dacht, nou, wat deze persoon allemaal mee durft te nemen?
Nou, dat was een jongen in het verhaal die ik inderdaad sprak. Volgens mij was het Casper.
Niet zijn echte naam ook, hè?
Niet zijn echte naam, nee. Maar die zei dat hij eigenlijk zoveel mogelijk probeerde mee te jatten elke keer. Dus dat hij evenveel of meer probeerde te stelen dan dat hij afrekende. En dan ging het om noten, om wijn, om kaas. Dus echt, die maakte echt een sport van.
Ja.
En ook met geen enkel, zonder scrupules, geen schuldgevoel.
Nou, ik schrijf even naar Tom door. Want jouw verhaal staat niet in dit artikel. Maar je wil wel komen praten in de podcast. Waarvoor heel veel dank. Die keren dat jij je boodschappen niet helemaal netjes afrekent bij de zelfscan. Hoe ziet dat eruit bij jou?
Ja, ik woon in een studentenhuis. En meestal steel ik als ik boodschappen doe voor mijn studentenhuis. We hebben een budget van 30 euro.
En het verklapt ook iets over je leeftijd, hè? Trouwens,
zeker, ik ben 22. Dat is, dat mogen mensen best weten. En als ik dan boodschappen ga doen, hebben we dus een vrij duidelijk budget. Dus dan neem ik een zelfscanner, die je dan mee kan nemen door de supermarkt heen.
Oh ja, zo'n ding, zo'n bliep. Ja.
Exact, ja. En dan scan ik tot ik 30 euro bereik. En meestal mis je dan toch net inderdaad de Parmezaanse kaas. Of die iets meer luxe producten. Die zijn dan niet per se nodig voor wat ik ga koken. Maar wel lekkerder.
Mm-hmm.
Ja, en dan gebeurt het beste. Dan leg ik die producten die buiten die 30 euro vallen, leg ik los. Ergens buiten mijn tas of iets in die trant. En als ik dan op een gegeven moment word gecontroleerd, stel, want dan reken ik eerst die 30 euro af. Ik word niet gecontroleerd, dan stop ik die producten die ik niet heb gescand gewoon weer in mijn tas. En als ik wel word gecontroleerd, dan loop ik direct naar die persoon toe. En dan zeg ik, oh, sorry, ik heb hier nog twee producten, die heb ik nog niet gescand net. Kijk, mijn budget is 30 euro. Daar ben ik, moest ik binnenblijven. Ik wilde deze met mijn eigen pas afrekenen. Kijk, ik heb twee pinpassen.
Ik doe deze erna.
Ja. Ja, en dat werkt, als in ik ben wel eens gecontroleerd. En dat werkt dan wel, ja.
Want wat gebeurt er dan als je wordt gecontroleerd?
Ja, dan kom ik daar vrij duidelijk gewoon voor uit.
Dan betaal je dat, alsnog dat dan, restant.
Oh, zo, ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ja, dan betaal ik in principe het wel.
Maar
dan,
zonder
Moest ik nog doen. Ga ik dat doen?
Eigenlijk.
En dan maakt het me ook niet zo heel veel uit. Dus en dan, meestal steel ik iets van maximaal, laten we zeggen, 7 euro. Is denk ik het meeste wat ik dan stil. Maar dat kan toch het verschil maken bij een pasta gerecht. Al helemaal voor studenten.
En het klinkt best doordacht eigenlijk. Hoe is dit? Ja, hebben jullie dit samen verzonnen?
Het begon voor mijzelf toen ik uiteindelijk, ik wilde gewoon, een blok Parmezaanse kaas dan inderdaad nog extra kopen buiten het budget. En ik dacht, weet je, dat doe ik gewoon van mijn eigen geld. Dus die had ik al losgelegd. En ik had toen al eerst die 30 euro afgerekend. En toen dacht ik, ja, shit, ik heb nu gewoon een bonnetje. Als ik die Parmezaanse kaas in mijn tas doe, niemand die het ziet. Behalve eventueel camera, maar daar hou ik dan te weinig rekening mee misschien.
Nou,
maar voorlopig gaat het altijd goed.
En je geweten, je schaapje, ja. Hoe is het met je schuldgevoel?
Met mijn schuldgevoel? Ja, gek genoeg acties. Heb ik dat helemaal niet. En ik ben best wel braaf over het algemeen. Ik zou nooit iets stelen bij bijvoorbeeld een persoonlijke kassa. En zelfs al bij een kleinere supermarktketen voel ik direct al schuldgevoel. Ik doe het vooral bij de Albert Heijn. Dat is ook iets wat ik vaker ook van mensen om mij heen hoor. Terwijl bijvoorbeeld daarnaast zit dan een Hoogvliet. Daarbij doe ik het minder snel, want dat is dan toch wat lokaler voor mijn gevoel. Maar ja, omdat het zo onpersoonlijk is, voelt het eigenlijk alsof ik eerder een soort misbruik maak van het systeem. Dan dat ik echt aan het stelen ben. Wat natuurlijk niet per se klopt.
Is
maar zo voelt het wel.
He?
Ja,
het
zeker.
Klopt natuurlijk echt niet. Wat
zeker.
Je zegt.
Ja, maar de Albert Heijn is voor mij al zo'n onpersoonlijk groot bedrijf. Dat zoveel heeft. En als er dan ook nog het gezicht van de cashier wegvalt, dan voelt het al helemaal alsof ik echt van iets ja, iets wat het sowieso niet gaat merken dat ik iets stil. En ook niet iets waar ik een schuldgevoel tegenover moet hebben.
Ja, nou, misschien kunnen we daar in algemene zin proberen iets over te gaan zeggen. Want ja. Mark, jij bent er ook heel fijn. Je bent hoogleraar Digital Surveillance, dat zei ik al. En jij schreef het boek Making Surveillance Public. En voor de duidelijkheid, je bent dus niet per se gespecialiseerd in dezelfde kassa. Maar je doet allerlei onderzoek naar allerlei soorten technologie die gebruikt worden voor controle in de publieke ruimte. Maar wat ik ook interessant vond, jij studeerde criminologie en filosofie. Een interessante combinatie. En in het stuk van Julien zeg je, als ik het goed herhaal, dat er een theorie bestaat dat er 3 voorwaardes zijn of nodig zijn voor mensen om te gaan stelen, voor diefstal. En welke 3 zijn dat?
Ja, een bekende criminologische theorie zegt dat je in eerste plaats, ja, daar hebben we natuurlijk net vorige spreker gehoord, een gemotiveerde dader moet hebben.
Die zit hier aan tafel.
Je moet een bepaalde motivatie hebben. Die is vaak rationeel, hoewel ook de kick wel een rol kan spelen. De kick speelt ook wel een grote rol bij heel veel vormen van criminaliteit. Denk aan joyriding of graffiti spuiten. Maar deze theorie zegt dat je eigenlijk een rationele dader moet hebben. En een gemotiveerde dader. Een aantrekkelijk doelwit. Parmentiaanse kaas in dit geval. En in de derde plaats, voldoende of onvoldoende toezicht. Een van de 2. Hè? Dus de gelegenheid is dan in dit geval onvoldoende toezicht.
Ja.
En je ziet eigenlijk met het verschuiven in die supermarkten van de surveillance van de cashière. Die surveillance betekent letterlijk kijken en bekeken worden. Die zag natuurlijk wat op de band kwam. Die surveillance was fysiek.
Ja.
Die was met het oog. Dat die vorm van controle eigenlijk is verschoven naar een vorm van zelfcontrole. Omdat jij met het afrekenen eigenlijk jezelf gaat controleren of je wel alles hebt gedaan. En in toenemende mate zien we eigenlijk dat we die vorm van zelfcontrole niet aankunnen. Die is ook in de tram natuurlijk. In de tram doe je ook een zelfcontrole, een beetje pasje. Je doet het in heel veel instanties tegenwoordig. En daarmee zie je eigenlijk dat de surveillance of de controle eerst extern was. Dus bij een andere partij. Hij was fysiek. Hij was vaak met het oog dat je op elkaar kon letten. En nu verschuift hij eigenlijk naar onzichtbare technieken. Een computer. Ja. En als je supermarkten nu wil geloven, naar AI en camera's en zo verder.
Ja.
Maar de overgang is dus eigenlijk van een externe naar een zelfcontrole. En die zelfcontrole kunnen we blijkbaar niet aan. Althans, in deze theorie waar je dus een dader, een doelwit en een vorm van controle wel of niet moet
hebben. Ja, want al die 3 factoren zijn hier allemaal aanwezig. En daar gaan we hopeloos de mist in. Ik wil daar straks zeker nog meer over horen. Maar Julien, ik wilde jou ook nog even vragen iets te vertellen over dat hele interessante onderzoek uit Engeland.
Oh ja.
Want aan de City University in Londen hebben ze zich precies over dit onderwerp gebogen.
Ja.
En ze kwamen met een onderzoeksrapport met een hele mooie titel. Supermarket Self-Checkouts and Retail Theft. The Curious Case of the Swipers. En swipers met allemaal hoofdletters.
Ja.
Want wat is een swiper in dit geval?
Ja, dat is een term van Emmeline Taylor. En zij is inderdaad hoogleraar aan die City University of London. Ze heeft ook een podcast over winkeldiefstal. Dus die is er echt wel mee bezig. En dat swiper, dat staat dus voor seemingly well-intentioned patrons engaging in regular shoplifting. Nou, het is een hele mondvol.
Ja. En als we het in het Nederlands toch even moeten proberen. Oh, nou, niet helemaal, maar zo.
Dat op het oog mensen met goede intenties toch winkeldiefstal met regelmaat gaan plegen. Dus dat, ja. Dus eigenlijk, waarom gaan normale mensen stelen, is een beetje de vraag.
Ja,
hè?
Precies. En welk duwtje geeft die zelfs geen kans eigenlijk om eraf te glijden
en
daarheen?
En zij onderscheidt in dat paper, onderscheidt ze een aantal verschillende van die swipers.
Mm-hmm.
Daar is er bijvoorbeeld de toevallige swiper. Nou, dat is iemand die dus echt oprecht vergeet zijn boodschappen. Of een boodschap te scannen. Dat kan. En dan kom je dan thuis achter en denk je, oh, ik heb iets gejat. Oké, of je komt helemaal niet achter. De toevallig, je hebt de verwisselende swiper. En die begint, daar gaat het al met intentie te maken. Want die weegt niet een kilo avocado's af. Maar die weegt een kilo uien af. En die plakt het stickertje op de avocado.
Ah, zo. Ja.
Dus dan wissel je dingen om. Dus dan
goedkope uien.
Wat Tom zei, dan prijs. Hack je een beetje. Of dan cheat je een beetje het systeem. Je hebt de compenserende swiper. Die vindt, ja, ik moet nu zelf mijn boodschappen afrekenen. Dus daar moet iets tegenover staan. Een bepaalde korting.
Ja.
Je hebt
de harde werk.
De geïrriteerde of de gefrustreerde swiper, die dus dingen niet kan vinden in de kassa. Bijvoorbeeld, ja, ik heb ook wel eens dat ik gewoon... Waar staat die croissant? Waar staat het croissantje dan?
Ja.
En dat je dat uiteindelijk dan maar niet aanslaat en gewoon meeneemt. Want dan denk je van, ja, dan moeten jullie het maar beter of duidelijker maken.
Ja.
En je hebt uiteindelijk ook nog de hedonistische swiper. En dat is inderdaad degene die steelt voor de kleine kick. En ook omdat die kans in principe dat gevolgen heeft zo klein is. Dus als je wordt gecontroleerd, kan je zo makkelijk zeggen van ja, oh, dat is een vergissing. Je kan heel goed acteren.
Interessant, want jij zei het ook, Tom, al eerder, dat jij eigenlijk ook best goed wegkomt met die smoes.
Zeker, ja.
Maar waarom is dat zo eigenlijk?
Ja, ik kan me heel erg voorstellen dat het komt omdat ik wit ben. Dat helpt ongetwijfeld mee. Ik ben vrij welbespraakt. Dus ik denk dat het tenminste over het algemeen.
Dus deze zelfskinkassa zorgt ook wel voor een bepaald soort.
Ja, zeker. Je zou hier niet mee weggekomen. Ik denk dat als ik er anders uit had gezien, dat ik hier minder snel of minder vaak in elk geval mee weg zou komen.
Dat herken je ook, toch?
Ja, dit is eigenlijk wat iedereen ook zei en waar mensen zich pas als ik ze het vroeg bewust van werden. Van ja, maar vind je het niet ook een vorm van... Of een vorm. Het is een vorm van wit privilege. Om te denken dat je ermee wegkomt en ermee weg te kunnen komen ook. Hè? Het is dat mensen van kleur of mensen die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen, misschien niet zo makkelijk daarmee weg kunnen komen als mensen die eruit zien zoals Tom bijvoorbeeld. Dus het is ook nog een soort van speeltje van een soort van hoogopgeleide middenklasse die het zich kan veroorloven. En dat maakt het wel heel erg wrang.
Nou, onaangenaam vind ik het langzamerhand ook.
Zeker, ja.
Ik moet ook zelf, dacht het is tijd om ook mijn persoonlijke ontboezeming te doen. Als puber heb ik wel best wel dingen gejat uit de supermarkt. En toen waren er helemaal geen zelfscankassas. Nog erger.
Ja.
Dus want ik gewoon voor een cachère met een chocoladereep in mijn mouw. Sorry, nog daarvoor. Maar ik ben er wel mee gestopt. Maar Mark, je zei net ook al, het gebeurt mij ook toch wel eens dat ik denk, ja, dit dure luxe broodje. Ik weet het niet hoor. Ik sla die croissant aan. En als ik het goed heb begrepen, kan ik daar eigenlijk niets van doen. Want wat jij eerder zei, wij kunnen dit soort vormen van zelfcontrole eigenlijk niet zo als mens eigenlijk niet aan.
Nee, wij denken de hele tijd dat we met die technologie eigenlijk de mensen op een bepaalde manier in bedwang kunnen houden.
En wie denk je dat?
Nou, in ieder geval, de Ahold en de Jumbo.
Ja.
Uiteindelijk blijkt natuurlijk, is het natuurlijk onderdeel gewoon van het hele verdienmodel. Dus ze hebben de cachère wegbezuinigd en daar technologie in plaats van gezet. Met het idee dat die technologie jou in bedwang houdt.
Ja.
Maar blijkbaar, dat vond ik ook mooi aan het andere voorbeeld dat jij net gaf, komen mensen bijvoorbeeld ook in verzet omdat zij zeggen, ja, nu werk ik voor jouw bedrijf, omdat ik het zelf moet doen. Dat is natuurlijk ook het argument wat vaak is gegeven met Facebook. Door heel veel op Facebook te zitten, sponsor je natuurlijk de inkomsten van Zuckerberg. En die verkopen het weer door aan adverteerders.
Mm-hmm.
Ja, op een heel klein niveau zie je natuurlijk hetzelfde bij de Jumbo en de Ahold.
Ja.
Jij gaat werken voor Jumbo Ahold, want die hoeven de cachère niet meer te betalen. Ja. Ze koppelen je bonuspas natuurlijk aan, laat dat ook niet vergeten. Ze krijgen inzicht wie je bent. Ze kunnen dat weer doorverkopen aan adverteerders. Dus als je het zo beziet, is die hele notie van verzet tegen het systeem nog ineens zo gek.
Nee.
Mm-hmm.
Nee, ik had ook nog mensen die volgens mij twee van de mensen die ik sprak, die zeiden ook van als het zou kunnen, zou ik de Shell helemaal leeg trekken aan de pomp. Maar dat kan gewoon niet, omdat die controle daar zo streng is natuurlijk. Maar het is echt dat die daad van verzet zit daar ook heel erg in.
Ja, ja. Hey, en waar ik ook nog aan moest denken, want ik las er ook een column over. Die zelfscankassa heeft nog een ander nadeel, want er staan dus wel een paar mensen ons te controleren. Hè? Die moeten dus die soort, het vangnet zijn of hoe heet dat. En die moeten die steekproeven uitvoeren, wat echt een vreselijke baan is. Want die hebben dus te maken met allemaal opstandige mensen.
Zoals ik, ja.
Zoals Tom en consorten.
Ja,
en
of ook mensen die... Want ik heb die irritatie ook wel eens dat bijvoorbeeld bij de broodjes op de Erasmus Universiteit hebben ze denk ik iets van 15 verschillende soorten type broodjes. En dan moet ik hoklezen geven, maar dan kan ik nooit bij de plaatjes ontdekken welk broodje ik nu heb. Dus ik die komt wel in de buurt, dus ik tik die aan. Maar degene die mij moet controleren kan ook niet zien of het een maanzaadbroodje is of een hamkaascroissant of een kaascroissant. Überhaupt kan je dat van de buitenkant voor mij niet zien of het een kaas- of hamkaascroissant is.
Maar hoe
controleer je dat dan?
Ja, dat is een goede vraag, ja. Dat is een soort manier, poging tot gemak. Maar is het gemak? Ja,
en ook dat die mensen die eigenlijk die dat nu moeten doen, daarbij staan, die zijn daar niet voor opgeleid en voor getraind. Dus die werkte inderdaad voor een supermarkt en die werkte daar bij de kassa. En die moeten nu in één keer, moet je een soort van halve beveiliger.
Nou precies, ik wilde nog even Peter de Waard voorlezen, omdat ik het gewoon zo'n grappig stukje vond. Want hij zegt, het controleren van klanten die bij de zelfscankassa hebben afgerekend, is een even onaangename baan als staatssecretaris voor migratie of brandweerman bij de jaarwisseling. Ook zij kregen steeds vaker scheldkanonades over zich heen als ze de tas of het bonnetje willen controleren. Termen als zelfscanteef, bitch, ahaaslet en trekpaard klinken nu even vaak in de supermarkt als in een gevangenis. Nou, ik heb deze termen persoonlijk nog niet gehoord. Maar ik weet wel dat ik zelf ook lichtelijk geïrriteerd ben als ik weer al mijn boodschappen uit die tas moet halen.
Ja.
Herkennen jullie dit?
Nou, die irritatie, zeker. Nou ja, het verbaast mij op een gegeven moment want ze hebben het veranderd. Hè? Want eerst was het dat een paar boodschappen gescand moesten worden en nu moet je in één keer alle boodschappen scannen. Dus bij sommige Albert Heijn's staan ook briefjes van, pak je boodschappen nog niet in, want je kan gecontroleerd worden. Ja, maar dat
haalt het hele effect weg van
van dat, de efficiëntie van het zelfscankassa.
Al met al zou je dan zeggen, van breng dan toch gewoon die kassa-medewerker terug.
Precies.
Maar goed, jij hebt in je stuk, Julien, ook uitgezocht, wat de supermarkten er nou aan doen, hè, om stelen te voorkomen.
Ja.
En gewoon weer kassas met mensen erachter, is daar niet
Nou, blijkbaar van is dat niet de oplossing. Want blijkbaar is nog steeds het efficiënter en financieel aantrekkelijker om het op te lossen met technologie in plaats van mensen.
Ja.
Noem
eens een voorbeeld.
Nou, dit is niet via technologie, maar de Jumbo doet bijvoorbeeld nu met zet een pop buiten neer met een politieagent erop.
Oh ja, die heb ik gezien. Zo'n bordkartonnen agent. Ja,
precies. Met die dreigt met een winkel dat je een boete kan krijgen.
Dat is toch op je gevoel in te spelen van zien je.
Een beetje op je verantwoordelijkheid. Nou, hoorde ik ook dat er ook supermarkten zijn die een beeld van jezelf laten zien als je afrekent bij de zelfscankassa. Mm. Dus dat je jezelf in de ogen moet aankijken en daardoor minder snel geneigd zou zijn om te gaan stelen. Wat ik een hele ingenieuze manier vind, en we hebben dit gehoord, of dat dit gebeurt bij de Albert Heijn, dat hebben we aan ze voorgelegd en dat wilden ze niet bevestigen, nog ontkennen.
Mooi.
Maar dat is dus dat het algoritme van de supermarkt checkt welke boodschappen je wel heb aangeslagen en dan zelf gaat bedenken van, maar hoort hier ook niet nog iets bij?
Parmezaanse kaas bij.
Nou ja, als je sushi rijst haalt en je haalt zeewier en je haalt sojasaus, maar je haalt geen zalm, dan zegt het systeem, misschien moet daar even iemand naar gaan kijken.
Ja.
Dus op die manier proberen ze het ook weer te ondervinden.
Ja, en aansluitend erop, ik las ook dat ze proberen die technologie eigenlijk dus nog indringender te maken. Dus dat het niet alleen scannen is van je product, maar dat gelijk gepaard gaat ook met detectie. Dus of je geen onverwachte bewegingen maakt die niet logisch zijn om het af te rekenen.
Je camera houdt dat in de gaten, hoe je beweegt.
Ja, dus met AI bewegingsdetectie. Maar ook dat ze in toenemende mate dus foto's willen maken van degene die dus niet alles correct hebben afgerekend. Zodat aan de hand van die foto's personen weer herkend kunnen worden.
Hmm.
Ja. Dus je ziet eigenlijk dat de technologie faalt. Althans, volgens de Jumbo en Albert Heijn.
Nou ja,
en wat je dan vervolgens ziet, is niet dat de technologie dan wordt weggehaald, maar dat die eigenlijk nog doordringender wordt gemaakt met allerlei vormen van bewegingsdetectie en gezichtsherkenning.
Ja.
Waarvan we eigenlijk empirisch ook weinig bewijs hebben dat die wel werken. Ja. Maar uiteindelijk wel leiden tot nog verdergaande privacy schendingen. Niet weten wat ze met al die data gaan doen. Enzovoort.
Mm-hmm.
Ja, en de kloof. Dus de supermarkten en de consument komen op die manier nog meer tegenover elkaar te staan. Terwijl als ik mensen vraag. Wat zou er helpen om je te doen stoppen met stelen? Is dat inderdaad betere beveiliging of controle? Maar dan zeggen ook mensen, zet gewoon die cashier weer terug. Want dan heeft de supermarkt een gezicht. Dan wordt het persoonlijker. En dan zal ik minder snel geneigd zijn om te stelen.
Maar dat weegt dus blijkbaar toch niet op tegen het verlies door diefstal.
Nee, en die vraag hebben we ook gesteld en die wilden ze ook niet beantwoorden hoe dat tegenover elkaar staat.
Ja, en dat hele dystopische beeld wat Julien net schetst, Mark, van de mens tegen de technologie, is dat een beetje waar jij ook voor waarschuwt? Begrijp ik dat goed?
Nou, het is niet mens versus technologie. Hè. We zijn natuurlijk eigenlijk ook allemaal sociaal technologisch. Ja, je hebt ook permanent een telefoon op zak waarmee je lokaliseerbaar bent. Dus ja, dat is correct. Volkomen met elkaar verweven.
Okay.
Alleen waar ik mij over verontrust of verbaasd is dat, wat ik net aangaf, de technologie werkt niet. We halen de technologie dan niet weg, maar we gaan hem dan nog doordringender maken. En dan zie je dat allerlei eigenlijk publieke waarden gaan botsen. Ik snapte aan de ene kant de waarde voor een supermarkt efficiëntie. Laten we duidelijk zijn, dat is ook een belangrijke waarde. Maar privacy, non-discriminatie, wat we net over hebben gehad, ja, dat zijn ook allemaal publieke waarden.
Ja.
En de vraag is hoe je die waarde dus moet afwegen in een supermarkt. En om alleen het te gooien over de economische boeg van efficiëntie, vind ik in het licht dus van die bewegingsdetectie en gezichtsherkenning wat kort door de bocht.
Ja.
Ja, en Mark, mag ik even zeggen, want het is natuurlijk ook, het is niet echt een publieke ruimte, een supermarkt. Dus
semi-publieke ruimte.
Dus zij kunnen zelf bepalen wat ze doen.
Nou, ik wil net vragen, want de supermarkten voelen hier misschien helemaal niet een soort van morele verplichting voor. En waar ligt dat dan wel?
Het is een semi-publieke ruimte waar aan de ene kant de supermarkt haar eigen regels kan opleggen, maar waarbij die regels vaak nog ook gaan bijvoorbeeld naar de gedeelte voor de supermarkt.
Ja.
Jij noemde net al die pop.
Ja.
En dat is weer openbare ruimte. Ja. Daarom noem ik het semi-publieke ruimte. Maar jij hebt een punt. Uiteindelijk mogen ze hun eigen huisregels opleggen. Vergelijkbaar met een gated community, vergelijkbaar met een voetbalstadion.
Ja.
Jij kiest er vrijwillig voor om naar binnen te gaan.
Ja.
Alleen kunnen wij afvragen in hoeverre dit wel vrijwillig is om naar binnen te gaan. Want uiteindelijk, ja, je moet toch eten.
Ja.
En uiteindelijk is dat toch weer een publiek goed. Dus daarom is het eigenlijk semi-publiek.
Ja.
Ik snap de privaatrechtelijke context, maar het strekt zich vaak uit ook tot de ruimte, tot met de stoep. En uiteindelijk gaat het toch om wat ik zei. Ja,
en als er maar één supermarkt in je dorp is,
dan heb jij weinig keus.
Ja.
Hey Tom, wat zou er voor jou moeten gebeuren om weer braaf je boodschappen af te gaan rekenen?
Nou ja, ik weet dat ik nooit echt heb gestolen toen er nog cashières waren. Dus ik denk dat ik me daar wel aansluit bij wat andere mensen die Julian heeft gesproken ook zeiden. Dat zou een heel groot verschil maken. Ik vind het heel veel moeilijker om iemand die je kan zien, iemand die je kan aankijken, te belazeren dan de zelfscan. En daarnaast, ja, ik denk ook dat als ik een keertje gesnapt word, dat het dan ook heel snel klaar is. En daarin ben ik wel braaf en bangig genoeg. En dan daarna is het wel over. En ik kan me ook wel voorstellen dat uiteindelijk een keertje zal gebeuren. Maar tot die tijd voelt het ook wel, ik voel me geen Robin Hood, want ik doe het uiteindelijk voor mezelf. Dus dat zou het allemaal iets te moreel hoogwaardig maken. Maar ik vind het wel leuk en ik voel er zo weinig schuldgevoel bij dat het echt, in principe als het zo blijft als nu, is voor mij niet echt een reden om te stoppen.
Helder, ja. Ja, ik wilde juist net zeggen van laten we toch het voornemen doen hier om de volgende keer naar. Want er is altijd toch wel één zo'n kassaband met een mens erachter.
Dat is ook weer waar.
Dat we voornemen om toch naar daarheen te stappen. Persoonlijk contact, een praatje.
Ja, maar daar is vaak lang nu, omdat er nog maar eentje is.
Nou, ik ga kijken hoe lang ik het volhoud.
Nobel streef.
Dank jullie wel allemaal voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tiemen Hageman. Eindredactie door Corinne van Duin, Emilie van Kinschot en Julia van Alem. Ben jij een podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.